Welkom bij het Wereldpodium Online. Dit is onze eerste podcast, een samenwerking tussen het Wereldpodium en Omroep Tilburg. Mijn naam is Joyce van der Horst, hoofdredacteur van het Wereldpodium. En ik ga het hebben over corona in het asielzoekerscentrum Geelse Rijen. De gast is Clemy Balvers van Vluchtelingenwerk. De coronacrisis is voor iedereen lastig, benadrukt Clemy Balvers van Vluchtelingenwerk. En toch maakt zij zich extra zorgen over de vluchtelingen in haar AZC in Geelse Rijen. 1000 mensen dicht op elkaar, vaak met oorlogstrauma's. Kinderen kunnen niet naar school en online lessen volgen lukt niet zonder laptop. In het kort, wat houdt jouw werk normaal gesproken in, Clemy?
Nou, ik werk bij Vluchtelingenwerk en op de AZC's bieden wij hoofdzakelijk juridische begeleiding aan vluchtelingen. En onze hoofdtaak is informeren, signaleren en doorverwijzen. En wij zijn daarnaast ook belangenbehartiger van vluchtelingen. En ook die rol vertolken wij op de AZC's.
En wat betekent dat, belangenbehartiger?
Kijken hoe het gaat met de vluchtelingen en kijken of dat wij daar op grotere schaal iets in kunnen verbeteren, met name voor de vluchtelingen.
Ja. In Geelse Rijen wonen 1000 asielzoekers. Ja. Voor de mensen die het niet kennen, kun je mij vertellen hoe het eruit ziet? Het is een beetje een vakantieparkachtige, bosrijke omgeving.
Ja, klopt. Het ligt ongeveer, ik denk 2-3 kilometer van het dorpje Geelse vandaan. Dus het ligt wat afgelegen. Inderdaad een hele bosrijke omgeving. En er zijn verschillende woongebouwen op het centrum. En van voor naar achteren is het ongeveer 2 kilometer. Dus het is ruim opgesteld. En dus verschillende woongebouwen en ook verschillende vormen.
Je leest vaak dat mensen met verschillende mensen op één kamer wonen. Is dat in Geelse Rijen ook zo?
Ja, nou is het in Geelse wel zo dat het gefocust is op de opvang voor gezinnen. Dus in Geelse hebben we dat beperkt, maar zijn er vooral ook gezinnen die met elkaar op kamers leven.
Hoe zit het eigenlijk met het sanitair daar? Dit natuurlijk in verband met de corona waar we het zo over gaan hebben.
Nou, een deel van de gebouwen is prefab. Dus daar zitten veel bewoners dicht op elkaar. Zij hebben in hun kamer een heel kleine douchevoorziening en een toiletje. Dus in die zin is dat nu een voordeel, omdat zij dus niet het sanitair hoeven te delen. In de andere woongebouwen die er zijn op het centrum is dat wel het geval. En moeten dus veel bewoners met ongeveer 8 soms meer een toilet en een douche delen.
Even voor het totaalbeeld, het eten, doen ze dat samen in de zaal of op de kamer? Hoe gaat dat?
Nee, het AZC in Geels is het laatste AZC in Nederland waar geen keukens aanwezig zijn. Er is 1 grote gaarkeuken. En in de avond, normaal gesproken tussen 5 en 6, kunnen bewoners daar een warme maaltijd ophalen. En om nu dus wat te spreiden, hebben ze dat verdeeld in 4 shifts. En kunnen mensen dus in 4 verschillende shifts hun warme maaltijd ophalen.
Ophalen?
Ja.
Dus dan eten ze nu op hun kamer?
Ja, dat was sowieso de bedoeling.
Dat was sowieso de bedoeling, ja.
Alleen nu is het dus met het ophalen en lange wachtrijen is dat nu wat gespreid. Al hoor ik daar nog bewoners over die daar toch wel zorgen over hebben.
Waarom? Vertel eens.
Toch omdat je elkaar gaat opzoeken en toch contacten met elkaar hebt. Ondanks dat er geprobeerd wordt om 1,5 meter afstand te bewaren.
Als we het hebben over corona, hoeveel besmettingen zijn er eigenlijk in het asielzoekerscentrum?
Op dit moment zijn er nog geen besmettingen in Geelse geconstateerd, gelukkig. Wel is het zo dat er een aantal gezinnen voor de zekerheid in quarantaine zijn geplaatst op speciale isolatiekamers. COA heeft ervoor gezorgd dat er op alle AZC's speciale kamers beschikbaar zijn, mochten er besmettingen geconstateerd worden.
Oké, en deze mensen zijn ter preventie of voor de zekerheid in quarantaine. Hoeveel mensen hebben het dan ongeveer?
Ja, enkele gezinnen. Ik meen 5 tot 6 gezinnen.
Ben je tevreden eigenlijk over de maatregelen die het COA neemt met betrekking tot corona?
Ik denk dat ze op dit moment doen wat ze kunnen doen. Zeker gezien dat natuurlijk niemand hier goed op voorbereid was, denk ik dat op dit moment qua de controle maatregelen dat die voldoende zijn.
Ja, ik kan me ook voorstellen dat de omgeving rondom het asielzoekerscentrum dat ook spannend vindt. Zoveel mensen opeengepakt in deze coronatijd. Hoe gaat dat met de bewoners van Geelse en Rijen?
Ik heb daar nog weinig over gehoord en ik verwacht ook niet dat daar veel onrust over bestaat.
Waarom niet?
Omdat niet veel bewoners van het AZC meer in het dorp komen. Dus het is op dit moment vrij afgesloten en veel mensen blijven ook echt daadwerkelijk op dit moment op het AZC en ook binnen op hun kamer.
Wat zijn jouw zorgen als het gaat over corona en het asielzoekerscentrum? We hebben nu een beetje een beeld van hoe het eruit ziet. Wanneer wordt het lastig?
Op alle momenten. Dat gaat met name, als ik kijk naar mijn werk, is het met name de open inloopspreekuren. Normaal gesproken hebben wij op werkdagen tussen 10 en 12 een open inloopspreekuur. Waar mensen langs kunnen komen om hun verhaal te vertellen, vragen te stellen. Ja, en dat soort momenten, die zijn nu weggevallen. Omdat dat gewoon niet mogelijk is, omdat wij nu geen 1,5 meter afstand kunnen bewaren. En dus ook niet die samenkomst willen.
Dus je hebt lastiger contact met je cliënten, zeg maar.
Ja.
Ja, want hoe doe je dat nu?
Wat we gedaan hebben is op verschillende plaatsen op het AZC onze telefoonnummers opgehangen. Mailadres. En wat we dus doen is telefonisch contact onderhouden. Mm-hmm. Het is voor ons mogelijk ook om een tolk te bellen. Dus veel doen we in het Engels en in het Nederlands. En af en toe, als dat niet anders kan, dan is het ook mogelijk om via een conference call een tolk in te schakelen.
Ja, net als ieder heel werk in Nederland dat samen doet. Dus er zijn wel maatregelen. Maar er zijn bij jou ook zorgen over corona in het asielzoekerscentrum. Hoe hebben mensen daar überhaupt op gereageerd?
Wat ik merkte is dat de bewustwording van de ernst, dat die wat achterliep op de Nederlandse samenleving.
Hoe kan dat?
Misschien toch vorm van communicatie, dat het allemaal wat vertraagder liep en ook vertalingen. Dus uiteraard is er op verschillende plekken op het AZC borden opgehangen met allereerst natuurlijk handen wassen in verschillende talen en alles wordt vertaald. Maar dat duurde toch wat langer voordat dat door leek te dringen. En toen dat wel gebeurde, merkte ik vooral in eerste instantie toch wel een acceptatie van oké, dit is nu even de situatie. Ook zijn de procedures stilgelegd, dus de asielprocedure, rechtbankzittingen en dergelijke zijn ook stilgelegd. Ik was zelf bang voor onrust daarover, maar in eerste instantie bleef dat gelukkig uit.
Mm-hmm. Ja. Mensen wonen, als ik het goed heb, gemiddeld 1,5 jaar op een asielzoekerscentrum voordat een asielaanvraag daar een beslissing over is gevallen. Nu liggen die procedures stil. Dat lijkt me inderdaad wel dat het impact heeft op mensen, want je weet niet hoe lang je daar zit op die kamer.
Nee, en dat begint nu langzaamaan in de contacten die ik dus heb. Telefonisch komt die vraag ook wel meer naar voren nu. Van ja, hoe lang gaat dit nog duren? En de onrust begint een beetje toe te nemen, omdat mensen inderdaad vooruit willen en meer zekerheid wensen over hun toekomst.
Ik hoorde laatst van een voormalig vluchteling die zei van deze coronamaatregelen zijn voor mensen met een oorlogstrauma, PTSS, extra heftig. Bij hem kwamen die oorlogsherinneringen terug en begon te hamsteren. Merk jij dat ook, dat extra impact heeft?
Ik sprak er met een van de bewoners over en die benoemde het inderdaad van je bent weer de controle kwijt. En ik denk dat dat is wat het gevoel wat het weer opriep. Dus je bent, als je op de vlucht bent, ben je je controle kwijt. Je hebt geen houvast voor de toekomst. En ook nu komt dat gevoel weer terug, omdat ook nu de controle kwijt is en je niet weet wat er gaat gebeuren. Dus dat heb ik inderdaad ook gehoord.
Dat lijkt me angstig gevoel, de controle kwijtraken.
Ja, dat is het ook. En dat zie ik natuurlijk al langer in die 1,5 jaar wachttijd. Dat is ontzettend lastig voor mensen om niet te weten wanneer ze aan de beurt zijn. Wanneer ze hun verhaal mogen vertellen aan de IND. En vooral ook om te weten van mag ik in Nederland blijven of niet. Nu dat allemaal stil ligt, is dat natuurlijk weer een extra onzekerheid die erbij is gekomen. Wat het ontzettend moeilijk maakt.
Ja, is daar enig zicht op? Hoe lang dat, wanneer dat weer gaat normaliseren?
Ik heb heb afgelopen weekend vernomen, heeft ook in een artikel in de Volkskrant gestaan, dat de IND nu bezig is met tests om telehoren in te voeren. En dat wil zeggen dat ze dus niet face-to-face gehoren laten plaatsvinden, maar dat ze een manier aan het zoeken zijn om dat online te doen en dus ook via een beveiligde verbinding. Ja. Dus deze week wordt daarmee gestart en dan hopelijk zal dat binnen nu en een paar weken ook gaan starten vanuit Geelzen.
Ik kan me voorstellen dat veel mensen die in Geelzerij in dit geval wonen, dat die ook bekenden hebben in bijvoorbeeld Griekenland, in die enorme overbevolkte kampen. Klopt dat?
Ja, dat klopt. Ik denk dat daar ook de grootste zorg naar uitgaat. Ik denk soms dat we vergeten dat wij in Nederland maar een klein percentage, maar 6% opvangen in Europa.
6% van alle vluchtelingen?
Ja, wereldwijd.
Die worden in Europa opgevangen?
Ja, dus dat is een zeer klein percentage. En het overgrote deel wordt opgevangen in het Midden-Oosten en in Afrikaanse landen. Ja, en de zorg is inderdaad met name op de kampen waar nu veel mensen bij elkaar zitten, zoals in Griekenland en Turkije.
Ja, en hoor je daar ook verhalen over van de contacten die je hebt?
Ja, ze proberen het daar ook door middel van hygiëne, nou ja, te onderdrukken. Ik weet niet welk woord ik daarvoor moet gebruiken, maar dat is lastig.
Zij vertelde al dat het vooral gezinnen zijn in Geelzerij. Nou, dat betekent automatisch veel kinderen. Van al die 1000 bewoners, hoeveel kinderen zijn daarvan?
Dat zal ongeveer, denk ik, 200 kinderen zijn.
Ja, en is daar een bepaalde leeftijdscategorie aan te...
Nee, echt van alles. Ja,
alles, ja. Ja.
Veel jonge kinderen wel, dus van baby tot 12. Tieners wat minder, maar het is met name jonge kinderen.
Mm-hmm. Schoolgaande kinderen?
Ja, ook. Ja.
En krijgen die normaal, waar gaan die normaal naar de basisschool?
Ja, er is een AZC-school op het centrum. Nou, die is natuurlijk nu gesloten. En een deel van de kinderen die langer in Geelzen verblijven, daar wonen ook uitgeprocedeerde gezinnen, die gaan naar de reguliere basisscholen in het dorp.
Ja, ook voor vluchtelingenkinderen houden de lessen op. Maar hun situatie is toch heel specifiek, hè? Hoe ziet de dag voor die kinderen eruit? Hoe gaat dat met lessen?
Nou, dat gaat niet zoals bij de Nederlandse kinderen. Wat ik heel erg merk is dat het lastig is om online lessen te volgen. Vaak dus omdat er geen materiaal beschikbaar is, dus geen laptops. En dan moet het via een mobiele telefoon gevolgd worden. Daarnaast wat ik terugkrijg van kinderen is dat ze het ontzettend moeilijk vinden, omdat vaak de ouders niet voldoende of geen Nederlands spreken om te ondersteunen. En dat is toch vaak wel een vereiste, dat in ieder geval de ouders mee kunnen kijken.
Ja, je leest dat nu in deze tijd ouders met basisschoolkinderen een dagtaak hebben aan dat thuisonderwijs.
Ja, klopt.
Ja, maar de ouders in het AZC, die beheersen de taal dan onvoldoende.
Nee, waardoor dus ook de begeleiding aan deze kinderen minimaal is, of misschien zelfs wel niet aanwezig is. Ja.
Ja, even een vraag tussendoor. Waarom is het Nederlands eigenlijk nog onvoldoende?
Omdat het in principe niet gefaciliteerd wordt om al met officiële Nederlandse les te beginnen. Dat wordt niet ondersteund. Nu is er in Geelzen één vrijwilliger die Nederlandse les geeft aan mensen die in de asielprocedure zitten. Maar voor honderden mensen is dat natuurlijk niet voldoende. En daar zijn ook lange wachttijden voor.
Ja, en de echte taallessen, die beginnen als je door de procedure heen bent. Nou, dan weet je nu niet hoe lang dat gaat duren.
Ja.
Okay. Dus kinderen hebben ook geen laptops, zeg je?
Nee, nee. Nu heb ik wel vernomen dat er gekeken wordt om dus kinderen die hier niet over te beschikken, om daar een oplossing voor te bedenken. En dat daar geld vanuit de overheid voor wordt vrijgemaakt. Maar ik heb daar nog niets over vernomen dat dat ook bij de kinderen op het AZC in Geelzen terecht gaat komen.
En heb je daar nog meer ideeën over hoe je dat kunt oplossen?
Ja, lastig. Het zou fijn zijn als het vanuit de scholengemeenschap bijvoorbeeld iets geregeld kan worden. Maar ik vind dat heel moeilijk.
Mm-hmm.
Daarnaast is er ook nog een probleem dat als er veel gebruik gemaakt gaat worden van laptops en dergelijke, dat het ook mogelijk een overbelasting kan geven voor het wifi-netwerk. Dus ook dat hoor ik van andere locaties, dat dat ook ondermaats is.
Dus eigenlijk, als je het hebt over onderwijs, Niet echt.
Nee. Moeizaam.
Ja, ik snap het. Zijn er verder dan nog activiteiten voor kinderen? Want als het dat onderwijs dan niet loopt, je zit daar maar.
Nee, op dit moment zijn alle activiteiten die er zijn op het AZC zijn stil komen te liggen.
Ja, wat voor activiteiten zijn er eigenlijk normaal gesproken?
Voor kinderen zijn er verschillende bijeenkomsten. Zo is er Stichting De Vrolijkheid, die heeft knutselactiviteiten. Team Up, dat is een onderdeel van War Child, die doen sportieve activiteiten. En bijvoorbeeld vluchtelingenwerk, wij hebben een project en dat heet Time For You. En wij doen bespreken thema's met kinderen en aan de hand daarvan organiseren wij ook activiteiten.
Bespreken thema's.
Ja. Hoe lastig uit te leggen.
Het weer.
Nou nee, want dat is algemeen. Onderwerpen waar kinderen mogelijk vragen over hebben. En wat wij vooral willen doen is informeren, signaleren en doorverwijzen. Dus door middel van onderwerpen gaan we in contact, komen we in contact met de kinderen. En op die manier kunnen wij met name signaleren wat er speelt bij de kinderen.
Ja, is het ook een taak van vluchtelingenwerk dan dat kinderen hun ei kwijt kunnen bij jullie over wat hen bezighoudt? Want die onzekerheid van hun ouders, die hebben zij natuurlijk ook.
Ja, dat krijgen ze zeker mee, ja.
Jullie, nou dat programma, dat is gestopt. Mm-hmm. Dus alle kinderactiviteiten zijn gestopt. School is eigenlijk gestopt. En toen hebben jullie bedacht om een vlog te gaan maken.
Ja,
er zijn nou 2 afleveringen van.
Ja.
Vertel eens.
Dat idee is eigenlijk heel spontaan gekomen. Ik kreeg het voorstel van wat zou je daarvan vinden. Gelukkig had ik een vrijwilliger die thuis is in video en editing en dat soort zaken. Dus die heb ik erbij gevraagd. En we zijn vooral gaan bedenken van wat zijn nu onderwerpen die op dit moment spelen voor kinderen die op een AZC verblijven. Nou, allereerst gingen we het natuurlijk hebben over corona, maar daarnaast hebben we het tweede onderwerp als stress en ontspanning. Nou ja, dat is zeker een onderwerp wat op dit moment speelt wanneer je de hele dag met je familie op een kleine kamer verblijft. En op die manier geven wij dus informatie mee en beantwoorden we vragen van kinderen. Maar vooral het leuke is dat zij ook kunnen reageren op ons. Dus door ons te appen, berichtjes te sturen en dat soort zaken. En het is heel erg leuk om te zien dat dat dus ook gebeurt. En dat ik dus dagelijks inderdaad berichtjes binnenkrijg met vragen. En vooral ook met de vraag van kun je me even bellen? Dus ontzettend leuk.
Ja, want hoe reageren kinderen? Waar lopen zij tegenaan?
Met name de scholing. Verveling is vooral een groot probleem. Dus daar praten we dan even over. En dan probeer ik door middel van kleine oplossingen van heb je hier al aan gedacht? Misschien zou je dit kunnen doen. Dus dat zijn vooral zaken die ik nu bespreek. En ondertussen zijn het voor ons ook signalen van hoe gaat het nu echt op de AZC's en hoe voelen kinderen?
Ja, want jij loopt ook niet meer rond live. Je moet het allemaal telefonisch doen.
Ja.
En dan ben je afhankelijk van wie jou belt of jouw nummer heeft.
Nou, dat is ook voor mij en ik denk ook voor mijn collega's de grootste zorg op dit moment. We zijn uiteraard te bereiken en we proberen zo goed mogelijk onze dienstverlening voor te zetten op afstand. Mm-hmm. Alleen, er zullen natuurlijk ook genoeg mensen zijn die we niet zien. Ja, en daar maken we wel zorgen over. Wat gebeurt er met de mensen die ons niet weten te vinden? En wat speelt er achter de gesloten deur af?
En dan heb je het concreet over?
Dat kan zijn extra stress. Je benoemde net al PTSS. Nou, dat zal in deze situatie ook toenemen. Nou, dat kan leiden tot spanningen binnen een gezin, in allerlei vormen natuurlijk. En ik denk dat dat voor niemand wenselijk is.
Bij de tweede aflevering van jullie vlog ging over stress bij kinderen. Nou, dat heb je ook niet. Dat komt ook niet uit de lucht vallen. Nog heel even kort naar de kinderen toe. Ze hebben last van verveling. Zijn er nog meer? Waar kun je aan merken dat ze gestrest zijn?
De stress zit hem denk ik vooral inderdaad in de verveling. En wat ik merk is dat ze missen om ergens bij te horen. Dus in de contacten die ik heb gehad, is dat ze missen om gezien te worden. Ze hebben natuurlijk wel hun ouders, maar ze missen school heel erg. Ik denk alle kinderen inmiddels wel. Maar dat merk ik heel erg bij deze kinderen, is dat ze aangeven van ik mis het om even in een normale schoolsetting te zijn. In plaats van alleen bij mijn ouders die al heel veel zorgen hebben. En ook niet altijd de volle aandacht dus voor de kinderen hebben. Vanwege de eigen zorgen en de eigen stress van de ouders.
Ja, want die komen natuurlijk allemaal uit oorlogssituaties of andere heftige situaties. En deze situatie maakt dat je meer te veel tijd hebt om daarover na te denken. Ja. Nou, je vluchtelingenwerk, jullie doen je best om deze periode draaglijk te maken voor volwassenen en voor kinderen. Is er iets wat luisteraars kunnen doen? Je had het over het tekort aan laptops zojuist.
Ja, dat zou mogelijk een idee zijn. Dat mochten er mensen zijn die een laptop beschikbaar hebben, dat we kunnen kijken of we die kunnen verdelen onder kinderen. Dus dat zou een oplossing kunnen zijn. Ja, verder vind ik het even heel lastig. Ja, en ook dat moet natuurlijk allemaal op een veilige manier geregeld worden. Maar mocht dat zo zijn, dan zou ik willen voorstellen, neem even contact op.
Met Vluchtelingenwerk in Geelzerijen. Ja. Oké. Dankjewel, Clemy Balvers van Vluchtelingenwerk in het asielzoekerscentrum in Geelzerijen. Volgende week is het Wereldpodium er weer. Daar maken we een live uitzending via Zoom. Dat is op donderdag 23 april om 8:30 s'avonds. Hou onze nieuwsbrief in de gaten voor het programmaoverzicht. Het Wereldpodium maakt de komende periode om de week een podcast en een Zoom-uitzending. Deze zijn te zien en te beluisteren op de website en op Facebook. Hoe het werkt, dat leest u in de nieuwsbrief. Tot de volgende keer.